Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Je kent Pep goed?
Ja. Guardiola, sorry.
Dat snap ik. Maar wat moet ik me daarbij voorstellen?
Goed. Dat als je elkaar ziet, omhels je elkaar en dan sta je een tijd over voetbal te lullen. And there used to be a ballpark where the field was warm and green and the people played their crazy game with a joy I'd never seen. And dit is Hartgras Podcast 124. Aanwezig Frans Tomezen, Suze van Kleef en Edwin Winkels. Edwin. We vallen wat jou betreft met onze neus in de boter. Mm-hmm. Want we hebben natuurlijk een explosie van racisme mogen aanschouwen gisteravond.
Ja.
Kan jij de details misschien even verduidelijken? Vinicius scoort, doet een dansje en dan breekt de hel los.
Ja. Het zegt echt de hel. Een heel stadion dat mono... roept.
Wat aap betekent?
In het Spaans is dat aap. En het is al vaker geroepen dit jaar. Het is zoveelste geval met Vinicius.
Atletico, hè?
Die hingen een pop op bijvoorbeeld. Sporters op weg aan de brug. Maar ik geloof dat er inmiddels iets van 10 gevallen bij de Liga geregistreerd staan. Daar zo over meer. Wat zij eraan kunnen doen of niet doen of moeten doen. Maar dit was echt ongelooflijk. Zo, ik denk niet dat ik het in al die jaren ooit zo in Spanje heb meegemaakt. In Italië kan ik me een paar dingen herinneren. Vinicius op een of andere manier. Want er zijn veel meer zwarte spelers in Spanje natuurlijk. En geen van hen ondervindt wat hij vindt. Een beetje denk aan wat Balotelli altijd in Italië ook met wedstrijden overkwam.
Juist Lukaku.
Ja.
Dus dit soort racistische deel van de aanhang van alle clubs kiest één slachtoffer uit en die wordt zo bejegend.
Ja, en als dat slachtoffer dan, ze vinden hem ook niet vergoedelijker. Vinicius provoceert heel veel op het veld. Zijn tegenstanders, alles zit in zijn spel. Wint zich snel op. Maakt dan gebaartjes ook naar het publiek. Dan nog vergoedelijkt het niet. Kijk, als eentje roept, of hij begon gisteren te wijzen dat hij er eentje, het begon met één. Hij zoekt echt contact. Hij ziet wie naar hem schreeuwt, daar achter het doel. En die wijst hij aan op een gegeven moment. Van, dat is hem, dat is hem. Scheidsrechter, dat is hem. En toen ging het helemaal los. Een slappe scheidsrechter die wel even stillegde, maar bijvoorbeeld later in zijn wedstrijdrapport schreef dat hij de wedstrijd had stilgelegd vanwege het werpen van objecten op het veld. Geen woord over het racisme, totdat Ancelotti dat zag. Het wedstrijdrapport, hij zegt, daar heb je niks over gezegd. Toen heeft hij dat rapport veranderd. Toen heeft hij gezegd dat hij het protocol tegen racisme in werking had gesteld. Maar hij had dat dus niet eens gemeld. Terwijl iedereen kon het zien.
Ik vond overigens wel dat Ancelotti, die speelde een helderrol.
Ja, die wilde ook de persconferentie niet over voetbal. Dit is niet een dag om over voetbal te praten. Hij maakt het al zoveel mee. Hij heeft op zijn beurt vaak Vinicius probeerde te corrigeren in zijn gedrag, zijn houding van doe sommige dingen nou niet. Maar ook dat
staat natuurlijk los van elkaar.
Staat totaal los van hoe dat publiek reageert. Valencia, het verbaast me niet trouwens dat het in Valencia gebeurt. Het is altijd, het is nu een contradictie, want het wordt nu altijd geregeerd. En volgende week zijn er weer verkiezingen, regionale en gemeentelijke verkiezingen. Het wordt nu geregeerd door een progressieve partij. Maar Valencia is altijd de meest rechtse, franco-getrouwe stad geweest in het verleden in Spanje. Met echt een hele conservatieve grote laag bewoners. Dus het staat nu een beetje in tegenstelling tot de nieuwe bewoners die andere partijen kiezen. Maar het is Valencia is altijd een oer-conservatieve stad geweest. Met en alles wat vreemd van buiten was. Tegen de Catalanen bijvoorbeeld, daar zit ook. Maar zul je zien. Of een groep. Het is niet heel Valencia wat dit doet natuurlijk. Hè? Maar het is wel opvallend dat zo'n half stadion daarmee die roep hanteert.
Ja, en vervolgens zie ik dat Justin Kluivert notabene zijn excuses aan gaat bieden voor het racisme van zijn achterban.
Ook geen instelling van de club die verder ook niks zegt. Er was ook een reactie van een speler van Cadiz die vorig jaar werd beschuldigd door speler van Valencia dat hij een racistische opmerking in het veld had gemaakt. Dat is onderzocht. Nou ja, dat kon niet bewezen worden. Hij zei, toen liep Valencia het veld af. Ja. Toen waren er allemaal protesten. Toen kreeg ik van alles om de oren. Hij zei, nu hoor je in Valencia helemaal niemand over. Wij hebben ook, dat is wel zo, we hebben echt in Nederland, ik denk ook in Engeland, veel meer bewustzijn qua racisme en zo. Spanje is zeker.
Ja, want dat zei Vinicius. Hij zei, dit is wel de druppel, maar de La Liga verpest zijn naam als voetbal Valhalla. Hè. We hebben ooit Ronaldo, Messi, hè, al die grote voetballers hebben de Liga groot gemaakt. En nu bestaat de Liga uit racisme.
Uit racisme. Ja,
want tolereren.
Die hebben gewonnen, want hij kreeg ook nog rood. Hij zegt, dit is de overwinning van de racisten.
Precies, maar wat ik ook dus gek vind, hij heeft de VAR, heeft die scheids naar de zijkant geroepen. Die heeft gekeken, maar ze hebben niet laten zien dat Vinicius in een wurggreep werd genomen, ik geloof door de keeper. En dat zat niet in de herhaling van de VAR. Dus toen kreeg Vinicius een rode kaart voor dat relletje. Dat is toch echt een schande.
Ja.
Dat is waarschijnlijk, denk ik dan, dus gewoon policy van die Liga. Om dat te laten zien.
En Liga is ook nog een probleem. Het is nu een beetje een Twitter-ruzie tussen Javier Tebas, de president, directeur van de Liga, en Vinicius.
Ja, maar het is toch
want Vinicius
ook een
beschuldigde
schande.
Hem van, je doet niks. En het enige wat die Tebas antwoordt, die veroordeelt niet dat racisme is. Hij zei, wij doen dit en dit en dit. Wij kunnen niks meer doen. Dat is zo de Liga. Er is het racisme in de sport staat in Spanje in de wet sinds enkele jaren. En omdat het in de wet staat, is het justitie, het OM, dat maatregelen moet nemen als er zoiets in sportvelden gebeurt. La Liga zegt, het enige wat wij kunnen doen is het registreren, aangifte doen bij het OM.
Onzin is dat.
En het OM heeft nu al de laatste 10 aangiftes, is nog helemaal niks mee gebeurd. Ja, dat gaat allemaal zo langzaam. En dan kunnen ze weer niet bewijzen, kunnen ze de schuldigen niet vinden, et cetera. Maar de Liga wimpelt het af. Ja, het is niet onze verantwoordelijkheid. Het is ook niet van de clubs, die schuiven het weer af op de Liga. En het is dan justitie
die moet beslissen. Dat betekent dat het je niks kan schelen. Want al die financiële schandalen, waar die Tebas dan wel zo vooraan staat, dat is natuurlijk ook justitieel terrein, zou ik maar zeggen.
Uiteraard.
Je kunt het ook zien als je Tebas, morele verantwoordelijkheid.
Ja, nee, dus die is gewoon, die propageert dat dus.
Ja, je hebt geen morele, morele verantwoordelijkheid voor wat er op jouw velden gebeurt.
Dus je bent gewoon daar deel van.
Hij neemt het niet op voor Vinicius. Hij valt hem aan in zijn reactie. Ja. Dat is echt ongelooflijk.
Ik kan me herinneren toen ik kwam in 1988 in Spanje aan. En toen voor het eerst daar de wedstrijd verslagen hoorde op tv of radio. Stond ik al versteld van dat de commentatoren, deden donkere spelers mee, zwarte spelers, maar niet zoveel als nu. En elke speler noemde ze af en toe bij naam. En dan vaak El Morenito. Ah, El Morenito is het bruintje. Ik dacht, dat kun je niet zeggen op radio of tv. Maar dat was heel gewoon. Dat is nu uitgebannen.
Ja.
Maar Spanje, dat is ook heel, mijn kinderen zijn in Spanje geboren. De eerste keer dat ze een zwart persoon waren, was toen ik ze meenam naar Nederland, naar Amsterdam. Want Spanje heeft maar één Afrikaanse kolonie, Equatorial Guinea. Daarvan wonen heel weinig mensen in Spanje. Ze waren daar heel, zeker de jaren 80 tot en met de jaren 80, helemaal niet gewend om zwarte mensen te zien. Dat bestond niet in Spanje. En daarna is het grote toestroom van migranten uit Afrika gekomen natuurlijk.
Maar denk je dat dit dan een kwestie van tijd is, hè? Dat Spanje gewoon een beetje een aantal decennia achterloopt hierin?
In dit geval wel.
Of neemt het toe?
Nee, ik denk dat zoals vaak in alles is het voetbal natuurlijk een enorme uitvergroting van wat er ook in de maatschappij speelt en gebeurt. Ik heb niet het gevoel dat... Nou ja, je hebt nou, aan de ene kant je hebt wel... Spanje, ik had gedacht ook dat ze nooit een extreemrechtse partij zouden krijgen, bijvoorbeeld.
Ja.
En die zit nu in het parlement met 15 zetels, dat is Fox. Ja. En ik had verwacht, oké, de extreemrechtse zitten altijd in het Franco-kamp. Uiteindelijk is deze partij ook... En ja, dat is een partij die ook dagelijks ageert tegen van alles. Hè, tegen vrouwenrechten, maar ook tegen immigranten. En die werven dus heel veel stemmen.
Het vond ook wel grappig. Ik heb veel Engelstalige. Om een of andere reden zie ik die in mijn zogenaamde tijdlijn. wat is daar leuk aan?
Nee, ja, Henk Spaan over zijn algoritme maakt me altijd lachen.
Nou ja, in ieder geval. Er was ook een journalist die tijdens de persconferentie van Ancelotti, die viel dus ook Vinicius aan. Hè? Die zei, maakt hij het er zelf niet naar?
Nou, er zei eentje, die wilde Ancelotti corrigeren, die zei, nee, ze riepen niet mono.
Zei tonto.
Ze riepen tonto. Ja. Dat betekent dommerik.
Ja.
Dus ja, dat ook in zo'n perszaal, als journalisten hun aanhang
ze
verdedigen.
Ze kunnen er niet mee overweg.
Omdat je het zogenaamd niet goed verstaat. Ja. Het is, en de straffen blijven uit natuurlijk. Hè. Deze jongen die hij heeft aangewezen. Valencia zegt, we gaan naar hem op zoek. En hij zal gestraft worden. Maar er is tot nu toe, de laatste jaren, is niemand, het geweld in de stadions valt Spanje al jaren reuze mee. Dat komt bijna niet voor. Maar om dit soort zaken is de laatste jaren is echt nooit iemand heeft er een stadionverbod voor gekregen. Of wat dan ook. Of via justitie is die zelfs niet voor het gerecht gedaagd. Niemand nog.
Ik zag één tweet.
Ik stel voor Ruud Gullit erop afsturen. Ruud, onze...
Ja, ambassadeur.
Ja.
Nou, maar dat is... Guus Hiddink moest ooit bij Valencia een spandoek weghalen dat er hing. Dat was voor mij ook een extreem rechts spandoek of zo. Hij was, ja, met zijn Nederlandse mentaliteit. Hij zei, ik wil dit in mijn stadion niet tolereren. En hij liep achter het doel en liet hoogstpersoonlijk dat spandoek weghalen van de Valencia supporters.
Leuk. Gullit en Ronaldinho erbij.
Nou ja, die noemde hij ook nog, Vinicius, als een van degenen die de Liga groot hebben gemaakt.
Ja.
Dat werkt denk ik wel het beste.
Ja,
zo'n bestuurder of zo. Hè? Ja.
Zo iemand als Ronaldinho, die zelfs van het Real Madrid publiek applaus kreeg na een grootse wedstrijd van Barcelona. En ongetwijfeld ook gevallen zullen hebben meegemaakt hoor, van racisme. Of in het dagelijks leven, of op het veld wordt natuurlijk van alles geroepen. Maar het is wel voor het eerst in Spanje dat het zich massaal in heel veel stadions... Tegen Vinicius keert.
Ja, nou heeft hij wel iets... Ik snap als voetbal... Ik ben een Barcelona-liefhebber, zou ik maar zeggen. Dus dan kijk je anders naar Real. Het is wel een speler waar
je kijkt er gekleurd naar.
Hij heeft iets irritants. Dat is wat alle tegenstanders van Tadic met Tadic hebben. Of,
ja, maar dan ga je dus dommerik roepen. En
nee, dat gaat er niet om. Maar het is wel de speler you love to hate.
Ja,
dat zeggen daar de tegenstanders ook. Van op het veld.
Maar goed, het gaat niet om het racisme, maar om begrip te hebben voor waarom hij dan.
Op zo'n manier.
Ik ben benieuwd wat er nog gebeurt deze week in Spanje. Of er werkelijk nu wat gaat gebeuren om hier een einde aan te maken. Maar dat heeft ook met opvoeding te maken. En inderdaad, de Liga van doe iets. Maar ga niet... voortdurend afschuiven op de rechters.
Goed, als contrast wil ik graag iets laten horen wat me zaterdagmiddag opviel tijdens de wedstrijd Nottingham Forest tegen Arsenal. Het is onmogelijk om geen kippenvel te krijgen.
Geweldig.
Het is echt... En ik wist helemaal niet dat ze een eigen tekst hierop hadden gemaakt. Ik dacht gewoon, ze zingen daar dat saaie Mull of Kintyre van Paul McCartney. Maar dit is echt wel heel mooi. City ground, oh mist rolling in from the Trent. My desire is always to be here, oh city ground. Dus echt, ja, er zijn clubliederen in Nederland die ik van iets minder allooi vind dan dit. Maar het is echt ook een hele goede prestatie van dat Nottingham Forest om erin te blijven. Dat heeft die trainer heel goed gedaan. Steve Cooper.
Sowieso zo'n stadion wat een vrij langzaam nummer zingt, is geweldig, toch?
Ja.
Ik bedoel, daar zijn ze in de Kuip dit seizoen ook mee bezig aan de slag geweest. Een groep supporters die Laten Kuip Weer Zingen heet. En die ook een aantal nummers ook weer langzamer zijn gaan zingen, zodat iedereen mee kan doen, in plaats van dat je zo'n soort opgefokt iets krijgt. Ik vind dat is toch echt schitterend.
Is dat een soort beweging geworden tegen die snoeiharde muziek die in Nederlandse stadions hoort altijd of zo? Ik heb dat nergens gezien. Ik kwam ooit eens jaren terug
voor de wedstrijd
bij mijn vroegere club FC Utrecht en ze gescoord en toen hoorde ik La Cucaracha snoeihard door het stadion. La Cucaracha. Ik dacht, wat heeft een kakkerlak hier mee te maken? Maar,
nee, het is in Nederland heb je vaak voor die wedstrijden een soort van
house-achtige
oppompmuziek. Ik moet dan mijn geluid wel eens testen.
Ja, ik wou zeggen.
Ja, dat kan wel eigenlijk niet. Ja, hoor je mij? Ja, bedoel, je hoort dit geluid vooral deze heftige muziek.
En ik zag ook de eigenaar. Ik heb een beetje zitten googelen. Want opeens was ik fan van Nottingham Forest. Sinds zaterdag. Ik heb ooit een keer tijdens de WK 94... waren we aan het filmen in Amerika en daar hadden we een producer, een Amerikaanse local producer, en die zei, beetje giechelend, dat hij fan was van Nottingham Forest. Want dat vond hij echt de meest belachelijke naam voor een voetbalclub die hij ooit had gehoord.
Een bos.
Ja, maar hij kende ook het verhaal van, hoe heet hij nou, Robin Hood.
Ja.
Want die opereerde in dat bos daar.
Oh, is dat bos? Oh,
ja.
Ja, wel een heel goed bos.
Een topbos. Ja. Een ridderbos. Ja. Maar vond ik dus ook al heel erg grappig. Dat heb ik nooit vergeten. Dat je daarom dus fan bent van een Engelse voetbalclub. Maar,
het zal niet vanwege Van Hooijdonk zijn geweest die daar
nog
in de spits heeft gestaan.
Nee, dat denk ik ook niet. En daar ruzie heeft gemaakt.
Dat was vroeger. Het was jaren 70 toch een van de grote.
Twee keer.
Het was toch een van de grote. Eerste grote Engelse club. Brian Clough. Nottingham Forest was gewoon.
Ja.
Groot.
Maar er zat dus op de tribune een enorme man. Heel groot, heel dik, mega baard. En dat bleek de eigenaar te zijn. Ik ben zijn naam even kwijt. Een Griek. Ook eigenaar van Olympiakos. En dat vond ik ook al heel erg grappig. Dat het zo'n verschrikkelijk grote vent en een Griek. Ik bedoel, is wat anders dan Arabieren of Amerikanen. Of gewoon een Griekse scheepsmagnaat. Ja.
Over grote Engelse mannen gesproken. Heb je die twee of drie gezien van West Ham United in Alkmaar?
Ja.
Dat, zeker. Maar,
hij is als held ontvangen, hè?
Ja.
Hij had er ook echt zin in.
Ik ben blij dat Edwin de podcast heeft geluisterd. Zo, van,
afgelopen vrijdag hebben we er een heel...
Uitgebreid hierbij. Ja.
Niet gehoord, daar hoeven we het niet over te hebben.
Ja. En wat Hugo toen zei, dat was eigenlijk wel het meest opvallende. Dat hij doodkalm zijn werk deed daar bovenaan die trap.
Hij vergeleken met Obelix die Romeinen op elkaar stapelt.
Ja, maar hij was niet opgewonden, Nolsi.
Nee.
Maar als held ontvangen...
Zijn weer toegezongen in de wedstrijd dit weekend. Het hele stadion zong voor hem.
Maar als je club de Hammers heet, dan hou je misschien ook wel van een tikje uitdelen.
Ja. Suus, welke wedstrijd... Oh nee, ik moet even eerst iets vertellen over Pocon. Er staat voor mij een hele grote zak met gazonrevolutie. Alles in één voor een super gazon. Nu heb ik... Ik heb al zo'n zak een keer meegekregen naar mijn provinciehuisje in Frankrijk. En daar is een probleem ontstaan, want ik had het een beetje uitgestrooid. Maar je hebt nooit een greep op waar het precies terechtkomt. Maar nu is op mijn grind voor de deur is allemaal gras aan het groeien.
Zo goed groeit dat.
Ja, het gaat gewoon dwars door dat grind heen.
Ja.
Jeetje.
Dat is echt ongelooflijk. Dat is dus Pocon.
Ja.
Dat doet Pocon. En er zit ook nog onder dat grind zit er nog een soort van plastic doek.
Ja.
Dat is om het onkruid aan te stoppen. Maar Pocon die heeft er helemaal geen problemen mee. Dat gras dat komt gewoon als een raket omhoog.
Ik wou zeggen, mag ik een zak meenemen? Ik wil ook een tuin, maar wij mogen door de droogte onze tuin niet sproeien. Ik denk dat dit spul ook water nodig heeft, of niet?
Nee, ja. Want de tip van Pocon luidt dan ook. Vergeet niet je gazon tijdens droge periodes extra water te geven. Kies liever voor één keer veel water en sla vervolgens een dag over dan elke dag een kleine watergift.
Ja, maar ik mag, mag helemaal niet.
Nee,
maar dus niet meenemen op vakantie naar Spanje.
Nee, en ook bij ons in Frankrijk is er een enorm probleem. Mensen mogen zelfs hun zwembaden niet meer vullen.
Jeetje, mina.
Ja, daar is de bevolking niet blij mee.
Ik schrik hiervan.
Ja.
En net als bij ons, de golfbanen mogen wel besproeid worden waarschijnlijk. Om dat toerisme vast te houden. Enfin.
Ja, maar die mensen betalen ook meer belasting. Die golfers, denk ik.
Ja.
Hè?
Heel veel meer. In het buitenland vaak.
Pocon kan je trouwens volgen via Instagram. @pocon.nl voor de beste tips en inspiratie voor jouw moestuin, tuin en kamerplanten. Ga aan de slag met Pocon Gazonrevolutie. Op pocon.nl lees je alles over dit product en waar het te koop is. Suus, waar ben jij geweest dit weekend?
Ik ben geweest bij PSV Heerenveen.
Oh.
Ja.
Interessant.
Nou, dat was een hele interessante wedstrijd.
Je bent een beetje upward mobile, hoe heet zoiets? Ja.
Sociale mobiliteit?
Sociale mobiliteit, opwaartse mobiliteit, ja.
Ja.
Dat was vooraf was iedereen fans, supporters, hoe moet ik het noemen, analisten, voorbeschouwingen, waren het allemaal eigenlijk wel over eens dat PSV daar die tweede plek in de wacht zou slepen.
Ja.
Dus daar zit je in je voorbereiding ook een beetje aan te denken. Dus even een zinnetje van oh, voor de vierde keer achter elkaar wordt PSV tweede. Weet je, dat soort dingen. die wedstrijd begint ook zo. PSV begint gewoon hartstikke goed. Heel veel kansen en 1-0 voor. En stort volledig in.
Toen ging Van Ewijk even rennen. Hè?
Zo. Je zag je eerste 20 minuten gewoon niet.
Nee.
En vervolgens, beste man van het veld, denk ik. Maar zo'n PSV wat gewoon volledig implodeert. En dat is toch ook wel, kenmerkend voor dit seizoen. Dat het een goede fase heeft en dan vervolgens op raadselachtige wijze het helemaal kwijtraakt. En zulke grote ruimtes en het helemaal weggeeft. Nou ja, ik heb ook voor het eerst in de 2 jaar dat ik commentaar geef, had ik na de wedstrijd last van mijn stem. Omdat je dus gewoon zo druk zit te maken van wat gebeurt hier. En uiteindelijk kwamen we met 1-3 achter. Nou ja, toen was het echt wel gespeeld, leek het. En vervolgens dus in die laatste 10 minuten ook nog de 2-3 en dan nog penalty 3-3. Ja, bizar wedstrijdverloop. En het is wel ook een van de mooiste zondagen van het jaar. Zijn die laatste 2 speelrondes, ook als commentator. Want dan zit je dus al die 9 wedstrijden
al die
zijn tegelijk.
Gebeurt, hè? Ja.
Dus je zit constant, Ajax scoort.
Nou, wat heeft dat voor gevolgen
dan gaan
voor
ze
mij?
Naar Ajax natuurlijk. Ja. Vervolgens komt dat nieuws binnen in het Philipsstadion.
Wordt het stil?
Valt helemaal stil. Andersom hetzelfde verhaal natuurlijk. Ja. Dus als PSV scoort, gebeurt daar natuurlijk, de gelijkmaker maakt, dan komt dat ook weer binnen in de arena. Dus dat is geweldig. Die constante schakelingen en de reacties.
Het laatste speeldag, het zijn dezelfde 3. Weet je, die laatste dag om het kampioenschap. Dat was 2006 of zo. Of Ajax.
AZ
en PSV toen ook. En
Excelsior AZ.
Dat ging ook voortdurend.
Ja.
Want iedereen staat ook, dat is het mooie, ik heb het met Barcelona meegemaakt, dat ze vaak onder Cruijff op de laatste speeldag kampioen werden. We noemen dat de transistorwedstrijden. Ja. Hoe belangrijk radio dan nog is. Ja. Dat is waanzinnig. Ik bedoel, iedereen bij Ajax zat naar Suze te luisteren, want die kon jou gelijk vertellen wat daar aan de hand was met PSV.
Ja, en dan gaat dat toch, radio is toch het meest directe medium, want het is gewoon toch meteen natuurlijk, in plaats van een live blog, moet je nog iets typen, moet je nog op enter en op publiceren drukken. Het is toch langzamer dan die radio. Dat is toch te gek. Dus ik had een hele mooie zondag. Ja.
En met name ook omdat jij een speler hebt gezien, althans hij viel mij enorm op, nog nooit van gehoord, Koenig. Nooit zien spelen. Colasin.
Ja.
Ongelooflijk.
Ja. Huurling
vooral
van
die goal dat hij nou zo binnenkomt en in de verre hoek scoort. Hè?
Ja, ja, dat was zijn tweede goal. Ja. Maar die eerste goal was ook heel mooi.
Die
hè? Want
eerste vond ik het mooiste.
Subtiel, het stiftje.
Ja, knapper misschien.
Voetbeweging. Ja, technisch zo mooi uitgevoerd. En zo achterloos misschien wel.
Maar heeft hij vaak in de basis gestaan bij Heerenveen?
Nou ja, dit is wel voor het eerst dat hij zichzelf zo laat zien.
Ja.
Mooie naam ook. Colasin.
Colasin, ja, het is echt wel een voor de Europese top, de naam.
Ja. Maar ik vond die van Ewijk, die valt me vaker op, moet ik zeggen.
Ja,
een hele goede rechtsback is dat.
Ja,
dit draait hartstikke goed seizoen. En ook Xavi Simons, amper gezien.
Ja.
Dus die had hij ook in zijn zak. En die vervolgens assist, doelpunt maakt hij. Zesde goal van het seizoen.
Ja, die Xavi liep er weer het rond als de huilende Madonna. Hè? Dus met dat zo'n tranengezicht. Hè? Dat...
Voor het Nederlandse voetbal, jullie sluiten volgende week af. Hè? Toch heel positief ook. Ik zag toevallig vorige week, jammer dat Hugo hier niet is vandaag. Want ik zag dat lijstje voorbij komen van voor het seizoen 20 van de bekendste voetbaljournalisten die dan een voorspelling doen. De mannen van alle kranten, tv, radio. Alle 20. Geen enkele uitzondering. Alle 20, 1, 2, Ajax, PSV of omgekeerd. Ja. Altijd die twee. En iedereen dacht eigenlijk Ajax met het geld van de Champions League en zo. Het is toch waanzinnig leuk voor het Nederlands voetbal dat dat dus niet waarheid blijkt te zijn. Dat als je die miljoenen hebt van de Champions League, dat je dan in de Eredivisie kampioen wordt. En dat AZ en Feyenoord...
Maar bij Duitsland ook niet, hè? Want Duitsland is Bayern ook onttroond bijna.
Nee, maar niet alleen bovenin, hè? Want ik bedoel, ik zat ook terug te denken aan mijn eigen voorspellingen. Ik dacht ook Ajax kampioen zou worden, PSV tweede zou worden.
Excelsior degraderen.
Ja, ik had Volendam. Volendam gewoon stijf 18e. Nou, gaat FC Groningen eruit, weet je wel? Ja, dat is toch... Het is op veel plekken is het echt een verrassend seizoen.
En Sparta geweest. Natuurlijk. Hè?
Ja,
FC Groningen, wat was het? De achtste hoogste begroting van de Eredivisie of zoiets?
Volgens mij zevende. Zeven of achtste, ja. Excelsior de kleinste.
Ja, dat begrijp ik dus niet. Want ik zat gisteren naar je opstelling te kijken. Zij hebben spelers Goudmijn, Piri, Azarkan, die keeper van Gassel, Koopmijners. Hoe kan dat?
Piri gehuurd.
Alles gehuurd.
Zijn allemaal, maar dat zijn echt goede voetballers.
Ja, maar als je zelf het salaris niet betaalt.
Ja, dan goed, dat geldt dan voor Piri. Maar
ook voor die Koopmijners. Die denkt dat AZ denkt, dan speelt hij toch in de Eredivisie. Ja. Anders zit hij bij jong AZ de kloten daarin.
Ik weet niet of ze Goudmijn gekocht hebben of dat die ook gehuurd is. Oh, die is ook gehuurd. Oh, dan hebben we eigenlijk wel ontdekt waar het hem in zit.
Als er kan.
AZ heeft zeg maar de redding van Excelsior betaald.
Ja, dus ze hebben een spelersbudget wat ze grotendeels dus niet zelf hoeven te betalen.
Ja, dat is wel slim.
Dat soort belangrijke, ja.
Ja, en Excelsior is een ploeg waar je misschien wel bijna vrijwillig je spelers aan wil huren. Het is niet een,
je mag er ook zo gewoon concurrent. Het veld op rennen.
Het is heel sympathiek.
In mijn jeugd, in de jaren 60. Ja. En gewoon lekker met je handtekeningen blokje het veld op rennen. Ja.
Ja, en de verslaggever die riep geloof ik nog geruststellend van... Ja, het zijn gewoon kinderen. Schoolkinderen, maakt niet uit.
Maar dat vond ik wel mooi. Een hele andere dimensie van voetbal. Je hebt overal supporters geweld, behalve bij Excelsior. Dat is toch gezellig schoolvoetbal.
Ja. Nou ja, die Colasin, heet die Colasin?
Ja.
Kunnen ze die houden eigenlijk? Ik denk wel dat het gewoon echt wel een redelijk talent is.
Nou ja, we moeten misschien wel zeggen dat één zwaluw nog geen zomer maakt.
Nou, maar als je twee keer in een wedstrijd technisch volmaakt een bal binnenprikt, dan kan je wel voetballen.
Ja, ja. Maar,
ja, en PSV kan wel weer niet verdedigen. Hè? Dat is,
nou, dat is
wel...
misschien ook wel een punt.
Die Ramalho, die vond ik slecht trouwens.
Nou nee, die speelde helemaal niet slecht. Die speelde gewoon, Van Hooijdonk had hij gewoon echt goed
in zijn zak.
Ja. Wilde niet weer zeggen. Maar hij maakte een inschattingsfout, gewoon echt een blunder.
Ja, dat, bij die eerste goal.
Ja, en dat is dan
wat er gebeurt. Trouwens ook, hè?
Ja, het is, ik werd nog even door de benen gespeeld. Ja. Dus dat is gewoon een individuele fout. Maar hij speelde helemaal geen slechte wedstrijd. En zeker de eerste helft niet.
Denken jullie dat PSV van AZ kan winnen uit?
AZ wil heel graag winnen. Dat is wel zo.
Ja, tuurlijk.
Ja, afhankelijk van het andere resultaat van Ajax kunnen ze ook dan nog tweede worden, toch? Denk
nee,
ik,
tweede
AZ niet.
AZ nee, derde. Kan derde.
Oh, derde kunnen ja. ze. Okay.
Dus daar staat voor AZ gewoon
nee, maar
behoorlijk wat op.
Denken jullie dat, dat PSV in deze vorm kan winnen uit bij AZ?
Nou ja, we zitten in een eredivisie dat alles, behalve bij Feyenoord, alle kanten op kan. Dus het kan natuurlijk zeker. En PSV heeft wel laten zien dat ze fantastisch kunnen voetballen als ze de geest hebben. Maar ja. nooit een hele wedstrijd. Dus ze laten nee, altijd steken vallen. Net zoals Ajax.
Dus je hebt individuele klassen en die bewijzen zich toch elke keer weer bij PSV. Maar als je het achterin zo ongeorganiseerd en open staat, dan... Ja. Weet ik het niet. En het is elke keer inderdaad, dan komen ze voor en dan denk je, nou, die speel je gewoon uit, die wedstrijd. Ja, en dat lukt toch niet. Dus ze kunnen daar winnen, maar ik vond er niet goed uitzien gisteren.
Ik denk dat AZ betere structuur in het elftal
heeft. Ja, het is stabieler of zo.
Maar goed, bij AZ heb je weer het probleem. Die hebben voetballers, die kunnen eigenlijk net niet meekomen, zoals die van Brederode. De manier waarop Rice in de 30e minuut, herinner ik me nog, die bal van hem afpakte op het middenveld. Ja, dat kan niet. Die jongen werd in één klap vernietigd. Ik bedoel, het leek wel Tony Adams tegen Van Basten. Ik bedoel, het is de vraag of die er ooit overheen komt. Mentaal, dacht ik bij mezelf. Ja. Maar dat hebben ze wel.
Ja, maar ja, je hebt ook kijk, maar Jesper Karlsson.
Ja, zeker. Die kan echt voetballen.
Pavlidis, dat was iets te niveau te hoog, vond ik. Hè? De Zuma en zo, die verdedigers. Ja. Ik denk dat die tegen die PSV-verdedigers nog wel eens
als je
lekker
drie
weg gaat draaien.
Tegen krijgt tegen Heerenveen? Dat moeilijk scoort?
Ja, ik denk dat ze...
Wat voorspel jij, denk je? Want
ik dacht bij mezelf, het is vrijwel onmogelijk dat ze voetbaltechnisch kunnen winnen en tactisch van AZ. Alleen ze hebben wel spelers om mega de beuk erin te gooien. Ja. En dan kan AZ, heeft dan een probleem.
Hoe groot is de druk om, zowel Ajax, PSV, ik zeg net wel, geld maakt niet gelukkig altijd, maar je wil toch die Champions League proberen te halen. Ja. Voor beide is dat een kleine ramp. Is
maar PSV
veel,
zeg, verliest maar altijd die play-offs. Hè?
Ja.
Voorrondes Champions League, ja. Ik denk dat de druk enorm is en dat PSV zichzelf met deze wedstrijd gisteren een behoorlijk slechte dienst heeft bewezen. Want uiteindelijk, de druk ligt wel bij PSV.
Ja.
Want zij waren er al bijna. Ja. En nu moeten ze een punt pakken tegen een AZ wat ook nog wat te winnen heeft.
En AZ is financieel wat stabieler. PSV heeft dit geld gewoon nodig.
Ik denk dat AZ qua beleid gewoon de meest stabiele club van het land is.
Ja. We moeten een voorspelling doen. AZ PSV. Frans, wat zeg jij?
3-2 voor AZ.
Ik denk 2-2. En dan gaan ze met hakken over de sloot dus naar die voorrondes. Champions League.
Ik dacht 1-1. Ja, Twente Ajax, ja, dat blijft belangrijk. Maar Twente heeft niks meer te...
Nee, maar AZ PSV.
AZ PSV 1-1.
1-1, zeg jij. Ja, oké. Ik zeg, het is heel moeilijk.
Ik heb dat nooit goed gehad hoor.
3-2 voor AZ. Zei jij dat?
Ja, zei ik ook, maar dat mag.
Oké. Dat is toegestaan.
We delen de hoofdprijs.
Kijk, Simons kan altijd exploderen op elk gewenst moment eigenlijk.
En Luc die kopt, die is ook weer helemaal in vorm met koppen.
Maakt er toch weer een knappe kopgoal.
Prachtige
ook,
goal
hoor.
Was dat.
Ja, en bij die eerste kopte hij hem door,
ja,
hè?
Ja, legde hij hem terug.
Ja. Ja, nou ja, Twente-Ajax is dan de volgende te voorspellen wedstrijd. Ik vond Ajax gisteren heel goed voetballen. Gek genoeg.
Ja. Heel,
je verwacht het
wel,
niet.
Wel, als ze die paal en die lat zien, dan worden ze raar, hè? Dus moeite om als ze, het lijkt wel of ze zenuwachtig worden als ze kunnen scoren.
Ja.
Zowel Robbie als Bergwijn. En Tadic is het wel een beetje kwijt, denk ik, qua scoren.
Nou, qua scoren. Ja. Maar hij speelde gisteren...
Nee, als doorgeefstation.
Doorgeefluik, ja. Hij was tegen Groningen, vond ik hem al bij de betere spelers. En gisteren, als hij zich maar bescheiden in dienst van de andere voorhoede spelers opstelt, dan is hij buitengewoon nuttig natuurlijk.
Ja.
En Bergwijn op 10 is wel een vondst.
Ja, Bergwijn vond ik voor het eerst overtuigend spelen, moet ik zeggen.
Ja.
Die was ook vol of over Heitinga, als ik vandaag over
van. Ja, de trainer geeft mij veel vertrouwen. Ja.
Ja, die voelt erbij al hangen dat Heitinga dadelijk weggaat.
Nou ja, dat is, kijk, PSV Ajax is ook, wat gaat er in de zomer gebeuren? Kijk, PSV gaat voortbouwen natuurlijk. Hè, dat, die hebben Van Nistelrooy daar staan. Wat gaat er bij Ajax allemaal gebeuren de komende weken?
Nou ja, Van Nistelrooy, de Telegraaf zit alweer te stoken. Dat
de spelersgroep daar aan de bel heeft gekregen of dat ze niet blij zijn met Van Nistelrooy. Wat vervolgens weer door de club ontkend werd, uiteraard. Maar
Ooyer ging weg of zoiets, dat was het.
Onpersoonlijke redenen. Ja. Nou ja, en gisteren Xavi Simons na die wedstrijd.
Dat was nog niet duidelijk.
Wat gaat die doen?
Die was echt chagrijnig hoor. Die heeft het wel ook wel vaker over het mentale aspect. Wat hij een beetje af en toe mist bij zijn medespelers. Nu zei hij ook van na die 1-0, nadat we voorkomen, geef het gewoon weg. We denken er te laks over. En vervolgens wordt er natuurlijk ook weer naar zijn toekomst gevraagd. En dan zegt hij, nou, we gaan eerst seizoen afmaken en dan zien we dan wel. Maar
hij wil denk ik echt wel Champions League spelen.
Nou ja,
zoiets bijvoorbeeld.
Dat denk ik ook wel. Misschien. Ik bedoel, de club is elke keer heel positief over de gesprekken die er gevoerd worden. Maar deze week is denk ik ook vrij bepalend voor die toekomst. En als hij vertrekt, dan kun je wel lastiger voorbouwen.
PSG mag hem terughalen, hè? Of ze hebben de eerste optie.
Voor weinig geld.
Ja. Messi gaat daar weg. Maar die komt misschien nooit meer terug van blessures. Dus, maar ik weet niet of hij terug in Parijs zou weer willen spelen.
Nou, maar je kan ook naar een andere club die Champions League speelt en waar je meer kans op speeltijd hebt natuurlijk.
Hey, en ik vind het wel gek, want Veerman die heeft het ook vaak wel over medespelers. Dus het Xavi en Veerman, die ergeren zich dus duidelijk.
Veerman was wel goed gisteren weer, hoor.
Ja, maar wie hebben ze dan op het oog? Ja. Wie loopt er dan met de pet naar te
gooien? Nou ja, hij zei gisteren van, ik hoorde een interview met hem en toen zei hij ook...
Met Veerman.
Dan maakt de medespeler fout. Ik heb ook fouten gemaakt, noemde hij ook de wedstrijden waarin hij dus die fout maakte. Dus toen dacht ik, nou, weet je, het is ook zelfkritisch wel. En toen vroeg... Joep Schreuder, die vroeg van, maar wordt er dan, zeggen jullie elkaar wel de waarheid in de kleedkamer? En toen zei hij, nou misschien...
Te weinig.
Te weinig.
Ja. Ja. Ja.
Maar wat die weinig wordt genoemd als factor of PSV slecht of goed is, vind ik Sangaré. Want als PSV goed is, is altijd Sangaré ook goed.
Ja. En nou ja, dat was gisteren heel... in het eerste half uur ook zo. En vervolgens...
Ik vind hem sowieso dit seizoen geen schim van wat hij vorig seizoen was. Af en toe zie je wel een flitsen van hoe goed hij kan zijn. Maar hij is niet constant. Hij is niet zoals Alvarez bij Ajax, die altijd zijn mannetje staat. Dat heeft hij niet meer, vind ik.
Nee.
Ja, hij is iets minder dan Alvarez, vind ik ook wel. Vandaar denk ik die 10 miljoen... Het verschil van 10 miljoen in transfer... som of waarde, hoewel Sangaré heeft het geloof ik vast laten liggen.
37,5 is
maar hij is tactisch minder slim dan Alvarez, vind ik.
Ja, en hij is ook slordiger in balbezit.
Ja, hij denkt soms dat hij echt kan voetballen en dan gaat hij hele rare dingen doen.
Hij kan wel voetballen, Sangaré.
Ja, maar qua fysiek en power en dergelijke zijn er genoeg Premier League clubs die denken, die past wel bij ons hoor. Ik denk, misschien gaat hij geen 37,5 miljoen meer opbrengen, maar gaat hij voor 30 weg. Ja. En dat zou PSV ook prima vinden, denk ik.
Ja.
Over zomer gesproken, jullie hebben ongetwijfeld de vorige podcast over gehad. Maar zijn we het over eens dat Slot gewoon weg is bij Feyenoord? Maar als je dit weekend weer alle opmerkingen hoort, wat hij zegt, die is toch niet meer bij Feyenoord over een paar weken?
Alleen begrijp ik niet waarom dan de Telegraaf dan daar ook weer iets tegen heeft.
Wat zin?
Nou ja, dat Slot is een... eigenlijk bijna een oplichter, omdat hij de waarheid niet spreekt, omdat hij niet open is. Ja, wat is dat voor onzin allemaal?
Maar goed, die moraaltheorieën van Valentijn Dries en Verwij, dat is toch ook niet serieus te nemen. Dat is toch wel knap als je nieuws moet maken steeds. Lukt het hun goed? Maar het is altijd van dat...
dat. En opeens...
DRC, hè?
Ja, nee, maar ook opeens... een of ander fatsoen verdedigen waar ze zelf absoluut geen last van hebben.
Ja. Maar dat is natuurlijk toch wat bij moraal. Hè? Je oordeelt over andermans leven en over je eigen leven. Dat zijn toch vaak hele twee verschillende moraaltheorieën. Dus wat je voor jezelf
Nou ja, het kan Slot niet verweten. Feyenoord kunnen hem straks niet verwijten dat hij niet de waarheid heeft gesproken. Want dat wil hij juist niet doen. Hij wil niet straks, denk ik, betrapt worden op... Nou ja, ik heb gezegd, ik blijf de club van mijn leven, et cetera. Nee, even wachten. En dan,
maar hij zegt toch op het goede moment, er heeft toch? Zich nog geen club bij Feyenoord gemeld. Ja. Maar dat...
Ja, maar dat vind ik dat vind ik ook altijd weer van die opmerkingen. Oké, okay, ze weten dat er misschien wat speelt, maar officieel heeft zich nog geen club gemeld. Ze
moeten eerst... Behalve Hugo Borst, die de salarisonderhandelingen in de podcast bespreekt, is het toch helemaal niet de gewoonte om als je iemand onder...
Ik moet even mijn verontschuldigingen aanbieden voor iets. Oh. Je, dat schiet me nu te binnen door wat jij zegt.
Toby Lakmaker.
Ja, maar... ik kreeg een appje van mijn dochter dat ik de juiste voornaamwoorden moet gebruiken. Dat ik donderdag op de televisie Marieke Lucas Reineveld geen hij heb genoemd. En Toby Lakmaker hebben we dat ook niet gedaan. En dat is wel vereist. Maar ja, ik bedoel, ik ben een boomer. Ja. Okay, dus ik kan het niet bijhouden.
Nee.
Dus dat wil ik eigenlijk als dus alibi in de strijd gooien.
Ik wou net zeggen, je biedt nu excuses aan meteen met een maar erbij.
Ja, ja, het spijt me, maar godsamme, ik moet...
Ik ben oud.
Maar zeg gewoon, het spijt me.
Die wachtwoorden die ik elke dag moet onthouden en zo. Ja, het is moeilijk hoor, met die moderne tijd.
Ja, maar nu maak je er weer wat lacherigs van. Zeg gewoon, nee, ik heb het niet goed gedaan. Klaar. Ja,
nee, en ik vertrouw mijn dochter onvoorwaardelijk.
Dat zou ik ook doen.
Zij heeft dat gezegd.
Ook in haar morele...
In haar morele kompas
staat
goed
afgesteld.
Ja, soms een beetje naar de aan de strenge kant, vind
ik. Voor jou,
ik.
Ja. Dat is ingewikkeld. Ja. Als je door je dochter wordt gecorrigeerd, vindt mijn vader af en toe ook ingewikkeld. Zo gaan de dingen.
Ja. Oké. Okay. Nou, dan sta ik gelukkig niet alleen. Maar goed. Ja.
Twente Ajax, jongens.
Nee, maar...
Dat altijd dat verontwaardigd doen over dat geheim is, vind ik ook vreemd. Want je zou toch zelf ook niet willen, als je ergens onderhandelen bent, dat de hele straat geniet en oordelen geeft.
Nou, ik denk dat...
Je wilt dat rustig doen, dus ik snap die Slot wel.
Ik ook. En ik denk ook, wacht gewoon even af. En ik misschien... zegt hij op een gegeven moment ook van, nou ja, ik denk dat Feyenoord op een gegeven moment zegt, we willen het nu wel duidelijkheid hebben, want wij moeten die zomer ook ingaan.
Ja.
Maar dat de komende weken nog eventjes dus hangt en dat ook hem gegund moet zijn, dat hij nog even een aantal weken heeft waarin clubs zich kunnen gaan melden voor een afkoopsom voor Slot.
En maar de Kloese heeft dus al contacten met Spurs, want die heeft een aanbieding van Spurs na zich neergelegd. Ja,
Spurs die wilde gewoon eventjes het hart van Feyenoord. Dus die dacht even te Kloese, dan daarna Slot en Kutju.
Ja.
Dat is toch ook, ik bedoel, ik begrijp wel dat het aantrekkelijke
koopjes
targets zijn.
Ja.
Maar dat vind ik ook wel van een vrij opportunistische beleid. Getuigen. Ja, maar zo toch?
Ja, maar het is heel veel. Het is hoe ze in het buitenland beginnen te zoeken. Die financieel directeur, voetbaldirecteur van Barcelona, die had in principe een akkoord met Aston Villa om daar op zijn poot te zetten. City wordt geleid door de hele Catalaanse clan Soriano Begiri Stein.
Ja.
Misschien zien ze, hey, City, die gaan verstandiger met geld om. Ja. Of geen idee.
Maar ja, het is ook niet zo gek, want als je bij Ajax keek, het werkte ook goed met Overmars, Van der Sar en Ten Hag.
Ja.
He, dus haal je er één weg, of dit bij eigenlijk geval twee, blijft er niks over. En dat is natuurlijk bij Feyenoord dreigt dat ook. Dat die de Kloese, die kan natuurlijk een goede sier maken met Slot. En Slot kan weer goede sier maken met Kuxu. Want die heeft ook zo'n speler in het veld nodig die hem begrijpt en doet wat hij wil. He, dus dat, ik snap dat wel. Dat Tottenham, en wat hebben ze zelf? Dus ze hebben een puinhoop natuurlijk.
Ja, ze hebben een voorzitter die geld heeft en die heel moeilijk kan verkopen. Want die rekt alles tot het laatste nippertje. Dat is dus ook wel een nadeel voor Slot. Die Levy, dat is bijna niet te doen. Daar kan je bijna niet mee onderhandelen, want die zit op zijn laatste cent. Alleen opeens gaat hij dan... Vorig seizoen, twee seizoenen terug, anderhalf seizoen terug, ging die Conte halen. Maar ook die Italiaanse technisch directeur, die voor Juve, geloof ik, had gewerkt. En dan geeft hij eigenlijk zijn hele club in één keer weg aan twee van die...
Opgewonden standjes.
Nou, niet, laten we zeggen, Conte. Niet als we toch de moraal, de lat van de moraal langs Conte en die Patricio heet die, geloof ik. Ik weet niet precies. leggen, dan komen zij echt niet door.
Nee.
Dan slagen ze niet. Dus dat is dan wel weer raar van die voorzitter. Met Slot heb je dan toch wel een iets nettere figuur in huis.
Ja, ja. Ze moeten daar eerst een technisch directeur aanstellen. En die gaat dan...
Slot benaderen.
Ja, of een andere trainer.
Kan nog even duren.
Het ligt er natuurlijk aan wat die technisch directeur wil. Maar dat is toch de volgorde die aangehouden wordt. En daarom hangt Slot nu ook een beetje...
Maar Slot gaat dat toch doen? Moeten we misschien zeggen. Voor Slot is dat toch geen probleem? Feyenoord was toch helemaal een puinhoop. Daar heeft hij toch wel iets van gemaakt.
Ja.
Den Haag werd ook gezegd hè, bij Manchester, dat moet je niet doen. Dat dacht ik ook nog, die gaat ten onder. Maar die zette toch naar zijn hand. Dus ze kijken in Engeland ook, als die... Ja, als je Ten Hag het kan, dan kan die Slot komt uit dezelfde streek.
Maar
die moet het
Ten Hag heeft ook wel bepaalde...
en spreekt beter Engels, schijnt.
Beter zeker.
Dan Ten Hag, ja. Ja, dat
zeker.
Is heel goed, hè?
Ja, ja, ja. Nee, maar ik ben het met je eens. Maar dan moet je wel van Spurs, als het dan Spurs wordt, de vrijheid krijgen, budget krijgen om dingen in te vullen. Ten Hag heeft natuurlijk ook wel een aantal dingen geëist voor zijn aantreden. Dat hij toch veel invloed wilde hebben.
Ja, en veel voor elkaar gekregen. Want wij dachten toch allemaal met Ronaldo, dat gaat Ten Hag niet lukken. Maar die had hem toch voor de winterstop...
Had hij hem gemoved.
Ja.
Het is wel weer een beetje opleving van het Nederlandse trainersgilde. Ja. Er zijn heel zeker. Veel werkloos natuurlijk. Maar ja. We hebben jaren gehad dat... Ja, Stevens ging altijd werken. Maar door. Ja. Maar nu, ja, als je toch in de Premier League 2, 3, straks misschien 4...
Grote clubs ook, hè?
Ja.
Maar wel een bepaald soort trainer, dat vind ik ook grappig. Dat het niet de beroemde
oud-voetballers zijn.
Nee, het zijn echt wel zeg maar tactisch onderlegde en mensen die met spelers kunnen omgaan. Ja. Ik moet even, nu we het toch over het buitenland hebben, moet ik even aandacht vragen voor NordVPN. Dat is iets, ik word nu al zenuwachtig als ik denk aan het installeren van deze app.
Maar je hebt je dochter die dat soort dingen...
Mijn dochter die heeft toch wel in toenemende mate minder zin in dingen voor mij te installeren. Ja. Misschien vraag ik te veel hoor, dat kan. Maar goed, NordVPN. Daar kan je dus in het buitenland kan je, je situatie virtueel veranderen. Dus als jij Frans in Frankrijk zou zijn...
Mm-hmm.
Dan kan je, als je dat wil, met NordVPN net doen alsof je in Nederland bent.
En dus programma's kijken van...
Van de Nederlandse televisie. Ja. Suze heeft in Engeland gewoond.
Zeker.
Ik denk wel, misschien wel 7, 8 jaar.
4,5.
Oké,
ja.
Het leek lang.
Ja, we hebben elkaar gemist.
Ja.
VPN was wel een uitkomst. Ik ben dan ook nog van de generatie die niet een televisie... per se had daar.
Laptop.
Het was altijd wel prettig om NOS-journaal te kunnen kijken. Je eigen bijdrage te kunnen bekijken in het journaal.
Ja, wat ik me nu afvroeg, moet je dan alles op je laptop kijken of kan ik hem ook op mijn tv dan?
Alles wat je op je laptop kan kijken, kan je ook naar je televisie. Maar
ja, maar moet je dan niet een digitale tv hebben?
Nee, je kan ook...
Kabeltjes?
Google Chrome.
Chromecast. Oh, dat is een kastje. Een extra kastje.
Ja, het is eigenlijk een soort stekkertje wat je in je tv steekt. En dan kan je van... Ja, ik leg het maar even uit. Pella, die sterft ongeveer daar achter zijn laptop.
Maar Frans, ben jij hier handig in?
Nee, maar ik heb een jongere vrouw die ook nog net van die... aan die kant, goede kant van de digitale kloof zit.
En je oudste zoon?
Nee, die kunnen niks. Maar die hebben mijn DNA, zou ik maar zeggen. Ja. Technisch DNA geven.
Doe ik laptop voor je tv zetten, een HDMI-kabel van de laptop naar de tv. En je kan op groot scherm kan je kijken. Wow. Meer heb je niet nodig.
En daar, je daar zie ik nou tegenop. Want dan loopt er zo'n kabel in
maar dat
door
hoeft
de kamer.
Dus niet. Dat hoeft dus niet. Je hoeft niet per se een HDMI-kabel. Het kan ook dus met...
Zo'n Chrome-kastje. Ja. Oké. Okay. Dus je moet twee dingen kopen. Je moet NordVPN installeren. Want dat is vermoedelijk een app. Oh ja, zegt Pelle, ja. En dan heb je dus een Chrome-kastje nodig. Oké, dan zijn we eruit.
Nou, ik vind dit een fantastisch advies. Ik denk dat onze luisteraars nu helemaal weten...
Ja, dat je NordVPN moet hebben om in China de Belgische televisie te kunnen bekijken. Ja, oké. En ik moet vooral niet vergeten om te zeggen dat via onze link nordvpn.com/hartgras... kan je een immense korting krijgen op je abonnement... dan krijg je namelijk 4 maanden gratis. Ongelooflijk. Verder heb ik me zaterdag nogal vermaakt met Frank de Boer, die een lijstje van de opstelling voor zijn neus had bij de wedstrijd van Liverpool. Waar ze de voornamen achter de achternaam, dat zie je wel op lijstjes, hè, op namenlijstjes, er staat de voornaam erachter.
Ja.
Dus hij had het voortdurend over Alexander Trent. Ik vond het echt wel, nou ja, het kan makkelijk natuurlijk. Het had zomaar gekund. Alexander Arnold Trent, zei
is een naam waar ik ook wel een seizoen over gedaan heb om hem...
Om je eigen te maken, ja. Ja, maar ik dacht wel even van, iemand kan toch iets in zijn oor roepen?
Nee, hij heeft geen oortje in.
Hij heeft geen oortje in. Nee,
alleen,
maar in de
alleen
rust,
de presentator heeft een oortje in.
Maar in de rust kan iemand...
Even zeggen, Frank.
Hij heet Trent.
Maar hij was ook een beetje nieuw voor hem. Hij dacht een nieuwe speler ook misschien.
Dat zou kunnen, ja. Oké. Okay. even goed nadenken. Wat heb ik nog meer gezien, zeg Jezus. Wat heb jij nog gezien, Edwin?
Een waanzinnig City. Daar hebben jullie het ook al over gehad, ongetwijfeld vorige week. Dus ga ik het verder niet over hebben. Een Real Madrid dat toch wel echt hervormingen nodig heeft.
Ja.
Ze lopen al jaren zo. Vorig jaar wonnen ze weer miraculeus natuurlijk. Met al die dat geluk in de laatste minuut. Of geluk, ja.
Maar
ze deden het gewoon.
Henk schreeuwt om het pensioen van... Wat was het?
Kroos en Modric.
Die hadden niet hun beste wedstrijd in City, maar die hebben de ploeg toch, zeker Modric. Kroos is, vind ik, het laatste jaar een beetje anoniemer geworden. Wordt ook vaker eerder gewisseld. Modric blijft nog altijd in goede wedstrijden, blijft hij waanzinnig goed. Alleen, en dat merk ze overal, en dat zag je in die wedstrijd, het middenveld van heel veel clubs verandert ook. Je moet ook steeds sterker worden, zoals het hele voetbal steeds... En Modric is... Zo'n elegante speler die alles heel goed ziet. Maar ja, misschien op kracht, zeker naar zo, hij wordt ook wel nu steeds gewisseld. Op kracht na 5 kwartier toch wel, of 4 kwartier, is het afgelopen. Met
kort na rust werd hij gewisseld.
Ja. Hij kwam van een blessure ook. Hoor.
En het tempo in Engeland ligt toch wel veel hoger, vind ik, dan in Spanje. Dus als je een heel jaar in Spaanse competitie speelt, en je krijgt ineens zo'n Manchester City, zo'n trein die over je heen dendert. Dan, en zij had het slim gedaan met een versterkt middenveld. Met die Stones die daar nog stond te beuken en te breken. En alles dichtliep.
Spaanse hele, nog oudere sportjournalist dan jij, Henk.
Ik ben Kip.
Spanjaard die heel veel weet. Die vierde in die wedstrijd bij City de terugkeer van het WM-systeem. Wat je in de begin jaren 70 of jaren 60 had. Dus na die 5 aanvallers vroeger, die je heel vroeger had. Daar ging ze over op WM-systeem. Van 3 verdedigers en die stoots naar voren schuiven. Dat je daar 2 voor hebt. Daarvoor weer 2. En dan weer 3 in de aanval. Dus in plaats van een ruit op het middenveld, heb je een vierkant op het middenveld. En met de spelers, hij is weinig genoemd, Rodrigo, die was zo ongelooflijk goed in dat spel. Dus ja, Guardiola studeert enorm veel natuurlijk. En dit werkt al een tijdje. En hij ziet wat de zwaktes toch uiteindelijk van Kroos en Modric kunnen zijn.
Ajax speelt ook altijd zo. Daardoor kon vaak Van Gaal ook Liedmanen in de centraal achterin zetten. Omdat hij dan een soort...
Ja, Blind was dan degene die doorschoof. Ook, ja. Alleen die Stones, die speelt echt al sinds begin april op het middenveld. En het lijkt nu net alsof dit een vondst was voor deze wedstrijd.
Oh, nee,
dat
nee.
was helemaal niet zo.
Nee, dit is voor het eerst ook Guardiola is eigenlijk zijn eigen stijl trouw is gebleven.
Ja,
want meestal
geen flauwe geintjes. Wat hem vaak wel ook in het verleden de kop heeft gekost. Maar gewoon, Stones die gaf op 12 april volgens mij een talk... Talk Radio, nou weet niet exact hoe dat medium heet. Een interview, hoe die het nu vond om op het middenveld te spelen. Dat is gewoon een middenvelder geworden.
Net zoals Alvarez bij Ajax, hè? Die is ook als verdediger gekocht en bleek ook veel beter.
Ja,
kijk, ik ken Pep goed en ik ben misschien niet heel objectief.
Je kent Pep goed?
Ja.
Guardiola, sorry.
Ja, nee, ja, ja. Dat snap ik. Nou, maar wat moet ik me daarbij voorstellen?
Nou, ja, ja, goed. Dat als je elkaar ziet, omhels je elkaar. En dan sta je een tijd over voetbal te lullen. En alleen ik
Barcelona.
Zie, alleen ik zie hem niet zoveel meer, hoor.
Dat snap ik. Maar ik grote woorden, maar ja. Die maakt hij wel even waar.
Ja, maar,
maar ik zie hem bijna nooit meer. Want hij is al jaren weg. En ja. Ik ga niet naar City. Dus nee. In Barcelona hebben we elkaar laatst gezien. Ja, dan is we zijn geen vrienden of wat dan ook. Maar het is, ja, de omhels. Hij was jarenlang speler. En ik liep daar ook elke dag rond. Dat was zo spelen waar je gewoon leuk kon, toen je nog bij de voetbalclubs mocht komen, ja. en een beetje ouwe hoeren na de training en zo. Dat deed je dat heel vaak met Pep. Dat is iets jonger. Maar er wordt vaak, wat ik wilde, er wordt vaak gezegd van, ja, oké, City, al dat geld. Ik zeg, maar je moet het ook wel doen. Je moet wel, wat hij heeft aan een ploeg neerzetten. Kijk naar Paris Saint-Germain, ook al dat geld.
Chelsea.
En 500 trainers. Chelsea. Yeah. Chelsea. Je moet geduld hebben en een goede manager trainen.
En Guardiola heeft er volgens mij eerst een miljard aan spelers doorgedraaid die het niet
dat ook, maakte. Dat speelt ook mee. Ja, maar wel snel doorgeselecteerd. Ja, ja. Dan denk ik van, nou, die zou ik wel willen behouden. En hij zei, ja, in dit systeem werkt hij niet goed. En als hij dan weg kan, laten. Je weet ook nooit, je kan een speler erbij halen. Je denkt, dat gaat bij mij perfect werken. En dat werkt niet. We kennen Ibrahimovic nog, hoe die tekeer ging tegen Guardiola. En,
bij Barcelona nog.
Ja, die kwam in het systeem niet voor. En,
heb jij nog aan Pep gevraagd ooit toen je hem omhelste vorige week in Barcelona? waarom die ruzie met Cancelo heeft gemaakt?
Nee, dat soort details hebben we het dan niet over. Nee, het gaat van hoe gaat het leven. En het leek mij altijd vreemd. Wat doe je in hemelsnaam zo lang al in Manchester?
Wat regent daar, ja.
Maar nee, het gaat goed met hem. Het is,
We gaan de koning van de week kiezen. Ik heb wel goede spelers gezien. Drie hele jonge spelers. Hato speelde natuurlijk een berenpartij gisteren. Manhoef bij Vitesse speelde echt heel erg goed.
Ja, maar tegen een... Ik bedoel eens hoor, maar Groningen.
Ja, gedegradeerd team.
6-0 hè. Vitesse heeft ook echt geen lekker seizoen.
Nee, maar Manhoef maakte er wel drie.
En ook wel lekkere goals.
Kan ook hard lopen. En dan die gast bij Sparta, die Saito, is ook niet slecht.
Is ook leuk voetballer.
Goed, ik ga geen van deze drie mensen voorstellen. Nee. Wie stel jij voor?
Ik heb er eentje die het moet worden.
Van, ja?
Van jullie.
Dat is Haller. Intimiderend.
Nee, Haller.
Haller!
Die vond ik echt...
Ja. Ben het een beetje eens? Ben het nu al met je
ja,
eens?
Ja, want dat vond, hij speelde weer fantastisch goed. Want
twee goals.
Je ziet meteen weer waarom Ajax moeilijk scoort. Want hij legt ze weer zo fantastisch... Hij is altijd net voor zijn man. Het ziet er altijd heel makkelijk uit bij hem. En ja. Hij altijd heel rustig.
Iemand
en
dat... inderdaad die niet zenuwachtig wordt voor de goal.
Nee. En nee. Dus hij heeft twee fantastische goals gemaakt. En...
Valt ook niet om, zoals Robbie.
Nooit, hè? Nee. En hij staat ook altijd goed. Maar in ieder geval, maar ook gezien zijn ziektegeschiedenis en de toch de, vind ik wel, aristocratische manier waarop hij zijn lot gedragen heeft en weer gewoon terugkomt. Hè? Dus het is een...
We hebben één stem voor Haller.
Ook best, ja, ik ben geen expert daarin, maar ik heb het idee dat hij ook nog best snel helemaal weer op topniveau is. Want je hebt toch chemotherapie is toch gewoon hartstikke ingrijpend.
Ja, dat was ook een teken dat niet vaak teelbalkanker kan een hele milde vorm zijn vaak. Maar op het moment dat bij hem met de chemotherapie was het dus, zag het er heel slecht uit of in principe.
Nou ja, en het is gewoon zo'n klap voor je lichaam.
Ja, hij zag er ook slecht uit. Was even, toen hij bij ESPN of de dingen, de voetballer van het jaar of zo vorig jaar, het gala. Ja. Dan zag je aan hem van, je bent niet ziek, je wordt ziek gemaakt door de chemo, in principe. Ja. Maar en om dan zo... Ja, ik denk dat we niet een andere koning hoeven te kiezen. Het is gewoon
ik vond
zo'n...
het ook zo mooi, want ze hadden natuurlijk met Haaland... Toen ging Haaland weg. Toen dacht ja, nou kan Bayern weer nog tien jaar kampioen worden. En in het eerste Haalandloze jaar, dankzij Haller nu ook, en Malen trouwens.
En Bayern dat Lewandowski mist.
Ja, dat weer wel natuurlijk. Maar goed, dat was wel...
Mooi.
Dit is waanzinnig in zo'n wedstrijd. Ze moeten het nog afmaken, hè?
Mainz. Ja. Mainz, toch?
Ja.
Ja. Jouwens.
Nou ja, ik ga hier wel...
Krijgen we hier voor het eerst een unanieme koning van de week?
Is dat echt voor het eerst? Ik denk dat we Simons en Kukcu ook nog wel een keertje...
Ja, maar dan gingen mensen gedaan, van standpunt veranderen. Ah, okay. Op grond van argumenten.
Ja, maar ja, ik kwam... Jij had ook drie namen die je vervolgens meteen aan de kant hebt. Ik bedoel, ik kwam hier toen dacht ik... misschien Van Ewijk. Ja,
van de Nederlandse competitie het, wel. Ja, van, had dan, ik die genomen. Ja.
Hè, omdat dat ook een belangrijk is, ook voor Heerenveen dat punt. En nou ja, tegen PSV zo spelen. Maar ik ga voor Haller.
Wat me nou te binnen schiet, zo kort voor het einde. We hebben nog niet over Ajax Twente gehad. Wie gaat dat winnen? Nou, Frans.
Ja, dit is, zijn natuurlijk wel enorme partijen geweest. Hè? In het, daar in de golfvesten. De Ajax is meestal daar niet, komt daar niet best weg. Dus het, ja, en Twente kan heel goed voetballen als ze zin hebben. Zeker met dat publiek van hun achter zich. Dus ik, ja, wishful thinking is 1-2, maar... Ja.
Realiteit? Ratio?
0-1. ik kan het niet anders zeggen.
Oké, dus dan wordt Ajax ook tweede. Ja. Dat is je voor...
Wat zeg jij, Suze?
Ik denk dat Ajax daar niet gaat winnen. Twente heeft nog niet thuis verloren in de competitie. Huh? Dat gaat ook niet gebeuren, denk ik, met dit Ajax. Dus ik denk...
Ze speelden wel, vond ik, een van hun beste wedstrijden.
Zeker weten.
In heel lange tijd.
Maar ik ga maar weer zeggen, één zwaluw maakt nog geen zomer.
Ja, is goed.
3-1.
Voor Twente?
Ja.
Dat begrijp ik goed.
Ja.
Wat zeg jij?
Ja, vanaf af, met Twente, het maakt hun niks meer uit, want ze kunnen niet dalen of stijgen op de ranglijst. Of dat een lekkere flow geeft, die denkt, ga lekker spelen. Of zodra je er eentje tegen krijgt, dan denk ik, ja, bekijk het eigenlijk maar ook.
Ik ga mezelf sparen. En,
ja. Ik denk dat Ajax, ja, dit moeten ze winnen. En dat en dan van PSV afwachten. Dus 1-2 voor Ajax.
Ik zeg 0-2. Nou, dan gaan we afronden. Want dan hebben we dit voorspeld.
Dus we hebben PSV een beetje ten graven gedragen bij
Nee,
deze.
Ik denk dat PSV
het haalt.
Ik denk dat PSV een punt pakt en dat de Ajax
tweede,
niet gaat winnen.
Ik denk dat Ajax tweede wordt. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.